Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom in deze Maranatha-samenkomst. Fijn dat u er bent, degene die hier zijn. Degene die hier elke week zijn, om daarmee eens mee te beginnen. Degene die gast zijn, want die zijn er vanavond ook. En ook die jongeren. Fijn dat jullie er zijn. En ik hoop dat je een heleboel oppikt. Zodat je, als je eenmaal groot bent, dat allemaal meeneemt. Een heel speciaal welkom voor Jacques en Nel Nuchter. En ik zei het net al tegen je, volgens mij ben je heel lang niet geweest. Maar nu ben je er. Heel fijn dat je er bent en we wensen je God zegen bij de bediening van het woord. Ik merk nu dat ik iets vergeten ben. En dat ga ik nu halen. Ik hoorde net ook al iemand de deur uitgaan en die zei, ik ben mijn zwaard vergeten. Ik dus ook. Bij de voorbereiding voor deze dienst sloeg ik mijn Bijbel open en ik kwam uit bij Psalm 95. En ik zal er een paar versen van lezen. Daar staat, kom, laat ons jubelen voor de Heere, juichen ter ere van de rots van onze heil. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van hem juichen bij snarenspel. Want de Heere is een groot God, een groot koning boven alle goden. En Psalm 96 begint ook heel mooi. Zing de Heere een nieuw lied. En we gaan dadelijk gehoorzamen aan die woorden. Maar vooraf, ik heb net te horen gekregen dat vorige week bij een aantal mensen het display van hun fiets is gestolen. Dus degene die op de fiets zijn en hun display erop hebben laten zitten en je wilt hem voor jezelf houden, dan mag je hem er nu nog even gaan afhalen. Want anders dan heb je een grote kans dat hij ook verdwenen is. En ik heb begrepen dat dat een hele dure grap is. Laten we zingen en gehoorzamen aan de woorden van Psalm 95 door het zingen van Psalm 95. Kom, laat ons samen Israëls Heer. En dat is Johannes de Heer 331. En we doen dat staande.
Thank you.
Er zijn vanavond heel weinig mededelingen. Maar toch, van de gelegenheid maak ik gelijk gebruik. Want helaas zijn er morgenavond geen bijbelkringen, geen gebedskringen. Maar volgende week maandag wel. En je bent dan welkom in Ermelo of in Putten. Op Henriette van Heemstraalaan 5 of op de Voorthuizenstraat 30. We beginnen om 8 uur en neem die stap nou eens. Want je betrokkenheid die gaat echt groeien. Dan nog een mededeling. Volgende week is er koffiedrinken na de samenkomst. En reken daarop. Want je kunt namelijk van heel veel belang zijn in een gesprek voor een ander. Nog een vroegtijdig bericht. En het ging net al op de sheet. Ik zag het net toen ik binnenkwam. De eerstvolgende Bijbelstudie is op woensdag 12 november om 8 uur hier in deze kerk. En de spreker is dan, want nu gaat hij weer vaker komen, Jacques Nuchter. En het onderwerp is de brief van Judas. En dan nog de zieken. Nou, de twee bekenden, Evert Kok en Kees Koster. Evert heeft deze week een CT-scan en een gesprek met de arts. En dat is dus best wel spannend. En Kees is bezig te herstellen van alle ingrepen die hij heeft gehad. Een van de grote problemen die er zijn, is dat hij verschillende dingen heeft en voor verschillende dingen medicijnen nodig. En die werken niet goed op elkaar in. Dus dat is een heel gezoek om dat goed te krijgen. En we willen voor hen bidden. Voordat we dat gaan doen, geven we een vervolg aan het juichen en jubelen voor de Heere door het zingen van Psalm 98. En dat is Zing, zing een nieuw gezang de Heere. Johannes de Heer 340.
Thank you.
Laten we met elkaar bidden. Heere, onze God. De psalmen die we net met elkaar hebben gezongen, die spreken van jubelen en juichen voor de Heer, voor u. Ze zeggen ook, zing de Heere een nieuw lied. En Heer, om heel eerlijk te zijn, zijn dat net dingen waar wij eigenlijk heel veel moeite mee hebben. Zowel met dat jubelen en juichen, als met dat nieuwe lied. We zijn gewoon nuchtere Nederlanders. We zijn helemaal niet gesteld op nieuwe dingen. Op dingen doen die we niet gewend zijn. En toch, Heer, uw woord die daagt ons uit. Uw woord zegt ons om in beweging te komen. Los te komen van onze nuchterheid en van onze tradities. Heren, er is er maar één die dat kan. Dat bent u zelf. Door uw Heilige Geest. En daarom bidden we, Heren, laat uw geest vaardig over ons worden. Maak ons los van tradities en gewoonten die niet uw tradities en gewoonten zijn. We bidden u dat we door diezelfde geest inzicht krijgen in het woord. Inzicht krijgen in de tijd waarin we leven. Een tijd die zo totaal anders is dan de wereld waarin wij zijn opgegroeid. Een tijd die vol is van geweldenarij. Heer, woorden die we lezen in het boek Genesis in de tijd van Noach. De wereld was vol geweldenarij. En Heer, het is nu niet anders. We bidden u voor degene die ons moeten leiden, mogen leiden. Heer, want soms lijkt het wel of we wereldleiders hebben die de idee hebben dat zij boven en onder de wet zijn. Dat zij geen verantwoording hoeven af te leggen aan het volk. En zeer zeker niet aan u. Aan u die koning der koningen bent en Heere der heren. Dank u wel, Heere, dat we deze dingen mogen zien en voor uw aangezicht brengen. Maar ook dat uw woord hoop geeft. Hoop, omdat u bezig bent terug te keren. Heer, we kunnen als het ware uw voetstappen horen. Want de tijd die getekend werd door de Heer Jezus Christus, die lijkt inderdaad zo op de tijd van Noach. De tijd van Lot. Heer, we doen maar. We planten, we bouwen. We huwen, we geven ten huwelijk. We eten, we drinken, zonder dat we rekening houden of voldoende rekening houden met wie u bent en datgene wat u hebt gezegd. En daarom zijn we zo blij met de belofte van de Heer Jezus. Zie, ik kom spoedig. En wij zeggen, in navolging van de woorden in Openbaring, kom, Heer Jezus, de tijd die schreeuwt om een koning die richt in gerechtigheid, zoals we net hebben gezongen, met recht en gerechtigheid. We bidden heel in bijzonder ook voor uw volk, die een hele nieuwe fase is ingegaan, nu er een wapenstilstand is getekend. En we bidden zo dat ze die tijd niet zullen benutten met allerlei slimmigheidjes, maar dat ze u zullen zoeken. En dat ze u zullen erkennen als koning. Want Heer Jezus, u wordt in het woord zo duidelijk als juist hun koning afgetekend. U bidden nu ook voor ons eigen volk. Hier, we zijn al zoveel jaren op drift. We zijn al zoveel jaren stuurloos. En juist in deze week bidden wij tot u. Als er verkiezingen zijn. En een nieuwe regering moet worden gevormd. Heer, we kunnen het bijna niet geloven. Maar u bent in staat onze regering te geven. Die trouw is. Een regering die standvastig is. Die zijn heil zoekt bij u. Heer, en dat is wat we bidden voor die komende verkiezingen. Dat we een regering krijgen die zich echt gelegen laat liggen aan u. We bidden ook voor onze zieken. We hebben Kees en Evert genoemd. En de dingen die spannend zijn, die hem bezighouden. Heer, wilt u voorzien. Heer, maar terwijl we dat bidden, willen we ook voor hen dank zeggen. Want wat hebben we al vele weken, maanden voor hen gebeden. En het is ongelooflijk wat u hebt gedaan. Heer, we leggen ze daarom ook vol vertrouwen in uw handen. We bidden ook voor zieken die we niet bij naam genoemd zijn. Waarvan we soms ook niet weten dat ze ziek zijn. We bidden voor degenen die ouder worden. Want ook daarvan zijn er onder ons een heel aantal. En ouder worden betekent gewoon dat er een aantal dingen niet meer gaan. Of niet meer gaan zoals we zouden willen. En Heer, we komen met deze dingen bij u. Kom hen tegemoet en geef hen de vreugde en de vrede van Christus in hun hart. Zodat ze in staat zijn de moeilijkheden die je leven van alle dag biedt, het hoofd te bieden en toch blij te zijn. We bidden nu voor deze samenkomst. Heren, dat u daarin bent. En daar danken we u ook voor, want u belooft het. En u doet het. Heer, spreek door de mond van broeder Jacques Nuchter. Laat ons uw woord horen. Laat het daadwerkelijk in ons hart komen. En laat het ons leven richting geven. Sturing naar u toe. Wij bidden het in de naam van onze Heer Jezus Christus. Zijn naam geprezen en geloofd tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Johan de Heer 854. Geprezen zij God op zijn heilige troon. Vers 1, 2 en 5.
Thank you. hele goede avond. Goed, ik zag vele Bijbels in ons midden. Als u die wil openslaan, de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, de eerste. En dan hoofdstuk 5 en dan lezen we de verzen 1 tot en met 11. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 11. En het thema van deze dienst is de vraag, zijn wij nog waakzaam? Zijn we nog werkelijk waakzaam? Ik wil met u lezen, ik lees uit de Herziene Statenvertaling. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Ik zeg altijd, het is eenvoudig te vinden. Het ligt altijd tussen Genesis en Openbaring. En de rest moet u zelf dan toch wel weten. Maar dan schrijft Paulus, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën van een zwangere vrouw en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover de schriftlezing. Nou, Paulus was geen onbekende voor de gemeente in Thessalonica. In Handelingen 17, vers 1 tot en met 10 lezen we dat hij daar slechts 3 sabbatten daar was. Dus zeg maar 3, misschien 4 volle weken. Maar reken maar dat die gemeente toen onderwijs van hem heeft gekregen. Paulus was in staat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat dat heerlijke evangelie van zijn heiland, de Heere Jezus Christus, te verkondigen, maar ook te onderwijzen. Vaak kun je een boodschap brengen, maar Paulus ging dieper en die onderwees, en ik denk heel didactisch, het woord van God. Maar niet alleen Paulus, we lezen ook in hoofdstuk 3 van dit hoofdstuk, versen 2 en 3, daar staat, daarom toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achter te gelaten worden en hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in het geloof te versterken en te bemoedigen. Dus Paulus die gaf de eerste aanzet, maar later wist hij ook, wacht even, deze gemeente heeft ondersteuning nodig, bemoediging nodig en ik stuur Timotheus. Nou, als Paulus iemand stuurt, dan had hij ook het volledige vertrouwen in die persoon. En dus je zou denken, nou, deze gemeente zit het vrijwel goed. Maar toch was er een onwetendheid en dat lezen we in hoofdstuk 4. Vers 13, daar zegt Paulus, maar ik wil niet, broeders, dat u ontwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Dus er was iets wat in die gemeente nog steeds niet opgeklaard was, nog steeds niet helder was. Wat gebeurt er nou met degenen die overleden zijn? En Paulus zegt, dat ga ik oplossen. En dan gaat hij dat in dat hoofdstuk 13 tot en met 17, waar hij dan ook spreekt over de opname en dat ook laat zien in 1 Korinthe 15, dat het allemaal geregeld is en dat ze zich daar niet druk over hoeven te maken. Maar waar hij zich wel op in toe oproept, is steeds om standvastig te blijven, waakzaam te blijven. Omdat van alle kanten valse leraren binnenkomen, valse ideeën, filosofieën en noem maar alle i'en op die je kunt verzinnen, die kwamen binnen. Hij zegt, wees waakzaam. En waarom deed Paulus dat? Waarom juist die waakzaamheid? Nou, als je de brief doorwandelt, dan heeft dat steeds te maken met de komst van de Heer Jezus Christus. En daar bedoelt hij eigenlijk twee dingen mee, want de komst is niet de opname is dat wij naar hem toe gaan, maar dan heeft hij het over de komst dat hij zijn voeten op de Olijfberg gaat zetten. Maar hij moet dus kijken hoe hij dat op een bijzondere wijze doet. Hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Daar zegt hij, want zij zelf... Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. Anderen spreken over deze gemeente en vertellen Paulus wat ze gehoord en gezien hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Prachtig, hè? Om de levende en waarachtige God te dienen. En dat is alweer zo'n uitdaging, misschien wel een vraag voor u, voor jou, voor mij, vanavond opnieuw. Al toen wij ons bekeerd hebben, door de genade van God tot inzicht kwamen, dat we onszelf niet konden rechtvaardigen, dat we zicht kregen op het verlossingswerk van de Heer Jezus. Toen hebben we ons door genade mogen bekeren, maar is het daarbij gebleven? Ja, ik ben ook bekeerd. Maar hier staat... bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen. Wat een getuigenis van die gemeente. Ze waren niet alleen gelovig, ze kwamen niet alleen samen, ze waren niet alleen bekeerd, maar ze leefden om God te dienen. Nou, en dan zeg je, maar hoe dan? Nou, moet u niet aan mij vragen, vraag het maar aan de Heer. Heren, waarmee kan ik u dienen? En dat kan in kleine dingen zijn, in grote dingen zijn, maar dienen in het lichaam van Christus. Maar dan gaat hij in vers 10 verder en dan zegt hij, en, dus ze zijn bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Hier begint hij in de eerste brief al aan te geven, er is een verwachting. Jullie hebben je bekeerd, jullie dienen de levende God, maar jullie doen dat met een verwachting. Die is niet verdwenen, die is daar nog steeds aanwezig. Hoofdstuk 2, vers 19. Dan zegt hij, want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Als Paulus er over gaat hebben, hoe zou hij geëerd worden? Hij zegt, bent ook u dat niet? De vrucht van zijn arbeid... Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Weer, wat het woord is gezaaid, het woord is aangenomen, ze zijn tot geloof gekomen. Het is eigenlijk een kroon op Paulus zijn werk, die eigenlijk altijd zegt dat is voor de Heer Jezus alle kronen. Maar dan staat er voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus, welke? Die komende is, bij zijn komst. Hoofdstuk 3, vers 13. Hoofdstuk 3, vers 13. Dan laten we bij 12 beginnen. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot alles, zoals ook wij dat zijn tot u. Opnieuw een oproep. Opdat, de reden waarom, Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Here Jezus Christus met al zijn heiligen. Steeds heeft Paulus die komst van de Here Jezus voor ogen. Dat die bekering die heeft plaatsgevonden, het leven wat daarop volgt, te maken heeft met de wederkomst van de Here Jezus Christus. Hoofdstuk 4, vers 14 en 15. Hoofdstuk 4, vers 14 en 15. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, kunt u toch amen op zeggen? Amen op zeggen, hè? Ja, dat geloven wij toch ook? Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Weer in het licht van de komst van Christus. Hoofdstuk 5, vers 2, wat we gelezen hebben. Hoofdstuk 5, vers 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. En dat heeft ook met de komst van Christus te maken. En dat is een lijn door deze brief heen. Wijzen de verwachting van de komst van de Here Jezus Christus. En daarvoor ook waakzaam te blijven. Nou, de Maranatha gemeente hier staat voor drie dingen: verlossing, vervulling en verwachting. En dat vind je hier in de brief van Paulus allemaal terug. Zo prachtig om dat te mogen zien. Maar hoewel ze daarin onderwezen zijn, en dat lezen we in hoofdstuk 1, vers 6 tot 8. In hoofdstuk 1, vers 6 tot 8. Daar lezen we, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van God, van de Here luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Paulus zegt, er gaat zo'n enorme getuigenis van jullie uit. Hij zegt, daar hoef ik in deze brief eigenlijk geen aandacht aan te besteden. Dat zit wel goed. Maar toch is er iets waar Paulus zich aan vasthoudt. En dat is die zorg dat de waakzaamheid van de komst van Christus verslapt. Dat de verwachting van zijn wederkomst niet wegebt van wat je vandaag ook zo vaak hoort. Ja, het duurt al zo lang. Zal het wel zo zijn? En misschien heeft u zelf die gedachte van, ja, geloof ik het eigenlijk nog wel? Want staat het dan te gebeuren? Het wordt zoveel keer gezegd dat het staat te gebeuren. En dan gebeurt het niet. Wanneer gebeurt het dan? En dat is niet waar Paulus naartoe wil om een antwoord op te geven en een datum. Maar dat die verwachting er blijft. Omdat God het beloofd heeft. Omdat God te vertrouwen is. En zo begint hij dan ook met vers 1 tot en met 3. Dan zegt hij, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Met andere woorden, daar hebben ze al over geweten. Hij zegt in vers 2 ook, want, de reden waarom, u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. Hij zei, als je dat weet, waarom heb je dan nog vragen van, wanneer komt hij? Hij komt als een dief in de nacht, dat weet je. En een dief die kondigt zich niet aan. heb nog geen artikel in het Algemeen Dagblad of de Telegraaf of welke gereformeerde dagblad gelezen. Wonderlijke aankondiging. Een dief belde op dat hij vannacht zou komen om uw huis leeg te halen. Maar daar vergelijkt hij dat wel mee. Hij zegt, dat weet u. En ik vraag me af, weten wij dat? En als we het weten, beseffen we dan hetgeen wat we weten? Want je kunt wel weten, maar besef je dat dan dat je geen aankondiging krijgt? Dat het gebeurt op een moment dat je het misschien totaal niet verwacht had. Maar wel in die verwachting leeft. Wel in die verwachting blijft. Want, vers 3, want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barensweeën een vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Nou, er zijn een paar dingen in deze drie versen die onze aandacht vragen. Als Paulus het heeft over tijden en gelegenheden, waar heeft hij het dan over? En het bijzonder, deze samenvoeging van tijden en gelegenheden komt maar twee keer voor in de Bijbel. Ergens in Daniël wat erop lijkt, maar in deze zin, in Handelingen 1 vers 7, wordt het door Lucas ook gebruikt. Tijden en gelegenheden. Maar de tijden en gelegenheden zijn eschatologisch getint. Die hebben iets over de tijden en gelegenheden van wat er nog komen gaat. Hij wijst naar de toekomst. En ze lijken op elkaar en toch zit er een verschil in deze twee woorden. En dat lezen wij niet zo zelf, maar als je in de grondtekst kijkt, dan is het eerste woord tijden is chronos. En chronos is tijd meetbaar, vaststellen. We kennen de chronosmeter, ik weet niet of je dat kent, zit ook in ons horloge, daar kan je de tijd vastzetten, de chronos. Maar voor het andere woord wordt iets anders gebruikt. En Paulus gebruikt dat woord chronos voor tijd in Galaten 4 vers 4. Daar staat er toen de volheid van de tijd, chronos, gekomen was dat God zijn zoon zond. Dat betekent dat de Heer Jezus op aarde is gekomen nadat er een bepaalde tijd verstreken is. Die is verstreken en God de Vader zijn zoon stond op zijn bepaalde tijd. Want ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb me vragen vaak afgevraagd, waarom moest dat nou zo lang duren? Omdat het op Gods tijd zou gebeuren, niet... Ja, want dat zegt hij ook in Petrus, hè? Dat de Heere die talmt niet met de belofte, en maar het duurt zo lang omdat hij niet wil dat mensen tot erkentenis van de waarheid komen. Dat is Gods verlangen. Dus elke dag die voor ons een uitstel lijkt, is een dag van genade waar zelfs de dierbare geliefde van u, zoon, dochter, kleinkind, een kans heeft om tot geloof te komen. En dan heb je nog wel eens, Heere, wacht nog even. Ja, ik verlang er naar. Maar ergens diep in mijn hart wil ik ook eerlijk zijn. Wilt u nog even wachten? Want die en die hebben nog niet de knieën gebogen. Hebben nog niet hun hart aan de Heere gegeven. Dus aan de ene kant is het chronos. Aan de andere kant gelegenheden. Dan gaat het niet om die tijdsduur, maar om de tijd die het kenmerkt. En dat zie je ook terug bij Noach. Wat kenmerkte de tijd? De goddeloosheid. Bij Sodom en Gomorra, wat kenmerkte de tijd? De goddeloosheid. Er is een kenmerk van tijden waarin bepaald wordt dat de tijd aanbreekt dat er iets gebeurt. Dus aan de ene kant is het tijden en gelegenheden en de andere kant gaan ze ook samen. Nou, U hebt vast een keer met Augustinus gezeten. Augustinus die zegt, kairos, dat is de gelegenheden, dat is duid op een geschikte tijd en verwijst chronos naar een algemeen voorbijgaande tijdfase. In navolging hiervan duidt kairos op de kwaliteit van de gebeurtenis en chronos op kwantiteit van de gebeurtenis. Nou, het zijn theologische woorden, maar aan de ene kant, er zal een tijd aanbreken. En wat zegt de Heer Jezus? Let op de tijd. Dan zegt hij niet, ga op je horloge zitten kijken. Let op de tijd. Daar hebben wij al veel te veel problemen mee. Toen we in de zending zaten, hoorden we mensen in de dorpen zeggen, ja, jullie hebben de tijd, maar wij hebben echt de tijd. Jullie hebben een horloge, maar wij hebben de tijd. Nee, daar gaat het hem niet om. Het gaat hierom dat je de kenmerken voor ogen hebt. Daar kom ik later nog op terug. Want wat zegt hij? Hij zegt, het is niet nodig dat we die tijd gaan vaststellen, dat we gaan bepalen waarvan het is. He, dat is gedaan, u weet, 23 september afgelopen jaar. Heeft u het niet gelezen? Komt de Heer Jezus terug. Nou, het is weer niet gebeurd. Ja, ik weet niet hoe die mensen dat berekenen. Maar daar hoeven we ons niet mee bezighouden in het tijdstip. Maar wat hij wel mee moet bezighouden, is dat we weten, u weet heel goed, dat de dag van de Heere komt. En dat is voor velen geen jubeldag. Een dag van oordeel. En het is ook, als die komt, bevat het niet een moment dat die arriveert, maar het omvat een heel tijdperk die dan zal aanbreken. Kijk maar naar het boek Openbaring, hoe tijd genomen wordt, dat de zegels geopend wordt, de schalen, de bezuinen, noem maar op. Er gaat een hele tijd overheen. En dat gebeurt in de tijd dat het komt. En het komt als een dief in de nacht. Met andere woorden, het blijft onbekend en het zal als een verrassing komen. Het zal als een verrassing komen. Een dief kondigt de exacte tijd van zijn aankomst echt niet uit. En is het niet bijzonder dat zelfs Paulus, die opgetrokken is geweest in de derde hemel, die door de Heere Jezus persoonlijk onderwezen is, die de gave heeft gekregen om geheimenissen te openbaren, lees maar in zijn brieven, dat hij nooit met een exacte datum komt. Want die is hem niet toevertrouwd, die is hem niet gegeven. En zelfs de Heer Jezus zegt, ik weet daar niet van, alleen de Vader heeft dat in zijn handen. Voor die dag, en dat niemand die dag en dat uur kent dan alleen de Vader, zegt de Heer Jezus in Matteüs 24. Dus hoe komen er sommigen bij dat het afgelopen maand tijdens een Joodsfeest zou plaatsvinden? Of juist afgelopen maand nog, september. Ik weet niet wat mensen, hoe ze daar zaten. Er waren die lieten al alle op een chippie achter voor de kinderen of voor ongelovigen. En ze hadden alles geregeld. Ze zijn er nog. Die dag komt onverwachts. Maar dan zegt hij in vers 3. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Dat gaat natuurlijk over de ongelovigen die leven in het genot en de welvaart van deze dag. Ze worden in slaap gesust door de politieke, economische welvaart, door de luxe, door de schijnvrede. En het zal ze onverwachts overkomen. En als we kijken, de broeder heeft gebeden voor het kabinet. Wat een belofte, hè? D66 gaat in een korte tijd 10 steden bouwen. We mogen blij zijn als er een straat bij komt. Maar ze leven in een wereld en we worden daarin meegezogen als we daarvoor niet uitkijken. dat we niet meeglijden in hun gedachtegang, in hun filosofieën, in hun gedachtes. Het zal hun, hè, want wij verwachten hem, maar het zal hun overkomen zoals een barensweeën, een zwangere vrouw. Nou, we hebben 4 dochters mogen krijgen. Ik heb geen één keer meegemaakt dat Nel belde, vanmiddag om 3:00, hè, dan gaat er plaats vinden. Nee, opeens hoor je een gil. Ah! Ja, zij doet het anders, maar... onverwachts. We wisten dat het zou komen. We wisten dat het zou gebeuren. Maar onverwachts was het zover. Maar we leefden wel in die verwachting. Zij was in verwachting en ik leefde in verwachting. Zij ook trouwens. Maar een beetje woordspeling. Maar dat is zo bijzonder, hoe Paulus gewoon een eenvoudig beeld gebruikt. En hij zegt, en ze zullen het beslist niet ontvluchten. En wij hebben de boodschap van redding. Wij hebben de boodschap van genade. Wij hebben de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Hij die zonder zonde was, tot zondaar geworden is, gemaakt is, die als een vloek op dat kruis van Golgotha het heeft gezegd, het is volbracht. We hebben een taak als gemeente, we hebben een taak als individuele gelovigen, om die rijke evangelie met anderen te delen, opdat zij niet zullen vervallen als ze zich tot geloof en bekering brengen. Ze niet zullen vervallen in die dag van een onverwacht verderf. We leven in een tijd waarin de evangelische wereld God als liefde wordt geprojecteerd. En alsof dat het enigste karaktereigenschap van God is. Bij alles mag komen, want hij houdt toch wel van je. Alles is goed als jij maar gelukkig bent. God heeft jou voor ogen. En het gaat dat jij het naar je zin hebt. En dat is een heel vals evangelie. Dat is geen evangelie, want het gaat om de Here zelf. Als je tot geloof en bekering gebracht mag worden, dan ga je zien op hem. Dan ga je hem loven en prijzen. Dan wil je hem gaan dienen. En dat is zo belangrijk. Want de Here, die is aan de ene kant, tuurlijk. En nou zeg ik iets verkeerds, hè. Aan de ene kant is die liefdevol, genadig, barmhartig, geduldig en noem maar op. En aan de andere kant is die rechtvaardig, heilig en noem maar op. God heeft geen twee kanten. God is één. En we projecteren hem vaak als een muntstuk met twee kanten. Aan de ene kant wil je liefst deze kant, de liefde, de genade, de barmhartigheid. Ja, nou houdt het dan zo. En anderen die hebben het alleen maar over rechtvaardiging, heiliging en oordeel en laten alleen maar deze kant zien. Nee, God is één. Zijn rechtvaardiging is een liefdevolle, barmhartige rechtvaardiging. Waarom? Omdat hij liefde is. En zo moeten we zien, maar hier zien we heel duidelijk, je kunt dat niet ontvluchten. Het gaat gebeuren, God zal oordelen. Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Wie niet in de Zoon gelooft, heeft het leven niet. En ik hoor zo vaak mensen zeggen, ja, wij christenen, wij hebben het eeuwige leven. Nou, de Bijbel leert dat iedereen het eeuwige leven heeft. Het grote verschil is, waar breng je hem door? In de hemel of in de hel? In de aanwezigheid van God of in de afwezigheid van God? Dat is het grote verschil. En daarom waarschuwt hij ook hier. Hij zegt, want u weet dat die dag die gaat komen als een dief in de nacht. En al zeggen zij allemaal, het is vrede en dinges, dan moet je gaan opletten. Met andere woorden, de tijd ligt niet vast, maar de gelegenheden, het patroon, het, zeg maar het podium, de coulissen, die worden klaargezet. Let maar op wat gaande is in de wereld. Let maar op de vredestichter, hoe staat hij altijd? Meneer Trump, die voelt zich de vredestichter van de wereld. Wat zijn dat allemaal voor kenmerken, moet ons tot nadenken zetten. Maar vers 4. Maar u. Vind ik altijd zo mooi hoe Paulus dat doet. Hij zet altijd dat contrast neer. Hij zegt, ja, zo zijn die ongelovigen die in de wereld staan. Maar u. En hoe noemt hij ze? Broeders. Hij zegt, bent niet in duisternis. We zijn niet in de duisternis. De wereld om ons heen is duister. Maar wij zijn niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Want u bent alle kinderen van het licht. U bent kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Daarom is het ook niet vreemd dat u als christen vreemd gevonden wordt. Want u bent niet van de duisternis, u bent van het licht. En waar licht is, moet duisternis wijken. Duisternis kan geen licht verdringen. Want het licht blijft schijnen. Je kunt er donkere doeken op gooien, maar dat licht blijft schijnen. Maar hoe maak je duister? Alleen als je het licht wegneemt. En zolang wij hier zijn, zijn wij eigenlijk een aanstoot. Want wij zijn kinderen van het licht. Paulus zegt in Efeze 5, vers 8, Efeze 5, vers 8, zegt hij het volgende. Dan zegt hij, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht. Hoe? In de Heere. In de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Nou, ik stelde dat wel eens zo voor, als ik getuigenis gaf aan jongeren, dan zeg ik, toen ik de Heere nog niet kende, leefde ik met twee vingers in het stopcontact van de wereld. En het enigste wat het gaf, was duisternis. Toen mocht ik tot geloof komen en stak mijn vingers in het contact van de hemel. En het licht begon te schijnen. Maar blijf ik mijn vingers in dat stopcontact houden? Weet u, het voordeel is, u hoeft zich geen rekening te maken over de energierekening. Die is betaald door de Heer Jezus Christus. Dus laat uw licht maar schijnen, zegt hij. Laat het maar schijnen. Wij, waarom? Wij zijn kinderen van het licht. Dus dat zijn wij alle, dat zegt hij hier zo mooi. Kinderen van het licht. En toch roept hij dan ons op. Dan zegt hij hier, maar laten wij... Hé, dat zei hij in vers 6 ook al. Of daar zit ik, vers 6. Laten wij dan niet. Met andere woorden, het gevaar kan er zijn dat je in slaap valt. Dat je vergeet waakzaam te zijn. Vers 6, laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Nou, dan zit ik al voor een deel goed. Maar ja, ik kan nuchter heten, maar de vraag is, ben ik het ook? Als ik mijn bloed afgeven voor een bloedtest, dan vragen ze ook, u bent nuchter? Ik zeg, ja, dat staat op mijn kaartje. Ja, nee, dat bedoel ik niet. Ik zeg, nee, snap ik. Maar nuchter, maar ziet u dat in het licht? Je bent kinderen van het licht. Dat is wie je bent in Christus Jezus. En dan toch die waarschuwing. Waarom? Omdat die kans er is dat wij ook in slaap sussen. Sommigen hebben er al tijdens een preek moeite mee om wakker te blijven, waakzaam te blijven. Maar dan denk ik altijd maar, die broeder of zuster begint voor mij te bidden. Dat vind ik bemoedigend. Ik zal hem niet beschuldigen dat hij slaapt. Maar het gevaar zit er wel. Weet u waarom? Omdat wij ook in zo'n welvarend land leven, waar onder de schermen het eigenlijk wel allemaal goed gaat. Mijn vrouw en ik waren afgelopen week op een conferentie en er waren 14 landen aanwezig, uit Europa, daarbuiten. En er was een team van, ik dacht, 16 mensen uit de Oekraïne. En dan denk je, oh, misschien kunnen wij deze mensen bemoedigen. Ze bemoedigden ons. Hoe ze waakzaam bleven, volhardend bleven. zitten te vertellen dat als ze kerk hebben, dan horen ze ook een drone in de straat verderop, horen ze inslaan en alles. Ze kunnen ook net als anderen vluchten, maar ze weten, God heeft ons hier geroepen voor een taak. Want wat een getuigenis. Ze blijven waakzaam, tuurlijk, maar ze slapen niet. En wij hier, laten wij dan niet, evenals die anderen, laten wij niet slapen, maar waakzaam en nuchter zijn. Want slapen getuigt van ontwetendheid. Slapen duidt op ongevoeligheid. Slapen tuigt van niet in verwachting leven. En slapen getuigt van passiviteit. Och, ik zie wel. Het zou juist andersom moeten zijn. Want tegenover dat slapen staat waken. Waakzaam blijven. Let erop wat er om ons heen gebeurt. Wat is er gaande in de wereld? En dat in het licht van de komst van Christus of daarvoor de opname van de gemeente. En nuchter zijn, dat wil zeggen vrij van zaken die een vertekend beeld geven. We worden wel eens gezegd die nuchtere Hollanders, hè? Nou, soms kunnen we ook te nuchter zijn. Dan denken we, ja, ik vind dat het niet zo is, dus het gebeurt niet. Mijn vrouw en ik, zoals u weet, hebben 14 jaar in Bolivia gewerkt. Heel afgelegen en veel afgoderij en alles. En dat zijn allemaal verhalen. Wij nuchtere Nederlanders geloven het niet. Nou, na een paar jaar kwamen we tot ontdekking dat heel veel dingen werkelijk gebeuren, werkelijk plaatsvindt. Dat duisternis werkelijk werkt. Dat mensen werkelijk vloeken uitspreken en anderen ziek maken. Dat ze dingen zien, dingen horen, dingen merken. En wij zeggen als nuchtere Nederlanders. Dus pas op ook met nuchter zijn, dat je niet te nuchter bent. Maar laat je geen rad voor je ogen draaien als het gaat over de komst van de Heer Jezus. Als het gaat om het evangelie. Als het gaat om het gemeente zijn. Als het gaat om heiliging en reiniging in je leven. Ken je Bijbeltje. Ken je Bijbeltje. We zijn hier in Ermelo een Berea gemeente. Nou, ik hoop dat ze die naam gekozen hebben, omdat het in Handelingen 17 staat dat deze gemeente dagelijks de dingen onderzochten in de schrift of ze zo waren. Wat u hoort, controleer dat. Staat dat in het woord? Staat dat er werkelijk? Maar in welke context staat het dan? Want je kunt ook een versje eruit halen en daar een theologie omheen bouwen. Maar hoe staat het in de context? De Bijbel kennen, weten waar het over gaat. Want zij, vers 7, zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Nou, wat hij daarmee bedoelt, dat ze in de duisternis leven. Wij slapen ook 's nachts. En ik hoop niet als u dronken bent, dat u dat alleen 's nachts bent. Ik heb liever dat u helemaal niet dronken bent. Ja, wordt niet dronken van wijn, hè? Men wordt vervuld met de Heilige Geest, zegt Paulus. Maar het laat zien dat dat is hun leven in die duisternis. En dan de tweede keer, vers 8, maar laten wij. Maar laten wij. En hier is niet dat Paulus die dingen oproept om behouden te zijn. Nee, omdat u behouden door het geloof en genade in Christus bent en die verwachting wil vasthouden, zegt hij. En om dat te doen, laten wij dan dit en dit en dit. Dat is een oproep vanuit het behouden zijn. En hoe dan waakzaam zijn? Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop van de zaligheid als helm. En dat is wel heel apart dat hij dat noemt. In Efeze 6 spreekt hij over de wapenrusting. En hij pakt die twee delen van de wapenrusting om waakzaam te blijven. Trouwens, de wapenrusting is nooit gegeven om aan te vallen. sommige charismatische kringen, dan gaan ze geestelijk de wapenrusting aan en dan gaan ze de duivel aanvallen en dan moet hij wijken, want hun zijn gekleed met de wapenrusting Gods. Paulus zegt, doe de wapenrusting aan om stand te houden. Daar is hij voor gegeven. Om stand te houden en in het verband met dit om waakzaam te blijven. Hebben we dat heil van God nodig? Dan hebben we die borstharnas van geloof en liefde nodig. En met de hoop op de zaligheid als helm. En hier komt die triade van Paulus weer uit Korinthe. Hoop, geloof en liefde. Het is altijd bijzonder hoe Paulus dat weer terugbrengt. Alsof dat die drie kenmerken zijn. Wat hij ook in de Korinthebrief zo duidelijk laat zien. Dat hoop, geloof en liefde, dat zijn de dingen die blijven bestaan. Hoop, geloof en liefde. Dan de versen 9 tot en met 10. Want, zo bemoedigend, want God heeft ons niet bestemd tot toorn. En wie is die ons? Dat zijn zij die tot geloof zijn gekomen in de Heere Jezus Christus. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Hoe? Door onze Heere Jezus Christus. En hoe heeft hij dat gedaan? Die voor ons gestorven is. Opdat, hetzij wij waken, hetzij wij slapen. Niet slapen zoals de gelovigen, maar ontslapen zijn. Of je nou nog leeft of niet leeft, wij zullen samen met hem leven. Toekomst verwachting. En kijk eens naar 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Daar staat dat vervolg op vers 9. En zijn zoon uit de hemel te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Romeinen 5, vers 9. Romeinen 5, vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door het bloed, door hem behouden worden van de toren. Hoofdstuk 8, vers 1. Zo is er dan geen veroordeling of verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus Paulus haalt hier heel duidelijk aan de schriftuurlijke waarheid, dat als je vergeven bent van je zonde, dat je niet meer de toren van God over je krijgt. We zullen wel beoordeeld worden hoe onze werken zijn, maar dat is geen oordeel, maar een beoordeling. En dat is heel wat anders. En dan zegt hij in vers 10, die voor ons gestorven is, de Heer Jezus, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, ontslapen bent, toch samen met hem zouden leven. Prachtige belofte. En dan sluit hij af met bemoedig elkaar. Andere vertaling zegt, vermaand elkaar daarom. En bouw de een en de ander op. Dat laat zo mooi zien dat binnen de gemeente van de Heere Jezus is geen plaats voor individualisme. Continu worden we opgeroepen om elkaar te bemoedigen, elkaar op te bouwen, elkaar te vertroosten. Als er één huilt, dan huilen we mee. Als er één vreugdevol is, delen we in de vreugde. Hier zien we zo duidelijk dat hij dat oproept. Vers 4, hoofdstuk 4, vers 18 doet hij dat ook. Dan zegt hij zo dan, troost elkaar met deze woorden. En hier, bemoedig elkaar met deze woorden. En ik denk, dat is een mooie afsluiting en een oproep voor ons. Zijn wij tot bemoediging? Zijn wij tot een zegen of tot een zucht? Zijn wij tot een lust of zijn wij tot een last? Hoe staan wij in de gemeente van de Heere Jezus? Laten we elkaar bemoedigen. Maar laten we waakzaam blijven met elkaar. Laten we nuchter blijven met elkaar. Zeker als het om de leer van de schrift gaat. Elkaar bemoedigen, elkaar vermanen, elkaar aansporen. Waarom? Om die wereldgelijkvormige gedachtegangen buiten de gemeente en buiten ons eigen leven te houden. En te midden daarvan, waakzaam, standvastig, elkaar troosten, elkaar bemoedigen, elkaar op te bouwen in ons allerheiligst geloof met de verwachting van de komst van de Heere Jezus Christus. Amen. Aansluitend zingen we, even kijken hoor, volle verzekering, Jezus is mijn. Welke? Oh, geprezen zij de Heer.
Thank you.
Laten we de Heer danken. Vader, we komen u zo danken dat we deze avond als broeders en zusters, heren, in alle rust en vrede bijeen mochten komen rondom een geopend woord. Heer, u mocht loven en prijzen, heren, met de muziek van het orgel. We danken u, heren, voor de onderwijzing van Paulus in de brief aan de Thessalonicenzen. Heren, waar ook wij worden in opgeroepen om waakzaam en nuchter te zijn. We leven in een tijd waar zoveel op ons afkomt, heren, waar zoveel valse leren, heren, terrein winnen. Heren, waar we in een land leven waarin het christen zijn steeds meer op de achterhoede komt te zitten, heren. En dat we steeds kleiner groepje zijn. En dan bidden we, heren, dat door uw getuigenis, door het verkondiging van het woord, toch vele mogen toegevoegd worden voordat die dag aanbreekt, heren, zoals er staat als een dief in de nacht. Vader, we bidden voor hen die ons zo dierbaar zijn. Och, heren, wil u door uw geest, heren, hun overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid, opdat ook zij hun knieën zullen buigen bij de Heer Jezus Christus. Zullen zien dat hij hun verlosser en zaligmaker, hun heiland wil zijn en dat hij daarvoor alles volbracht heeft wat zo nodig is. Heren, wil ze met ons gaan ook, heren, als we hier vandaan gaan en de week ook weer ingaan, heren. Geef ons onderscheidingsvermogen, geef ons kracht en liefde, geduld, heren, maar ook waakzaamheid en nuchterheid, heren, om staande te blijven en met een volle verwachting, heren, die uitziet naar u. Vader, zo bidden we dat uit genade. En dan wil ik u de zegenbeden meegeven. En omdat we toch al in 1 Thessalonicenzen 5 zitten, dan staat er geschreven: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. En de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Amen. Nou, voordat ik zeg wel thuis, zingen we nog één lied. Volle verzekering, Jezus is mijn.